Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 98 en daarvan het derde vers. Doe bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geven de Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren trompetten en bazuingeklank, dat zeer een huis van vreugde druisen, voor Israëls groten oppereer, de zee met haar volheid bruisen, de ganse wereld geven hem eer. Psalm 98, het derde vers. Gods woord in het Oude Testament, het boek Hooglied, en lezen daarvan het laatste hoofdstuk, dat is hoofdstuk 8. Hooglied 8 is de schriftlezing. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Daarna beleiden we ons geloof en dat doen wij vanavond met een gedeelte uit de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3, 4, de paragrafen 14 en 15. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, de paragrafen 14 en 15.
We lezen nu Hooglied 8. Och, tot gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder. Dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen. Ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou u leiden. Ik zou u brengen in mijn moeders huis. Gij zoudt mij leren. Ik zou u van specerijwijn te drinken geven. En van het sap van mijn granaatappelen. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder de appelbomen heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht, die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. O, gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten enenmale verachten. Wij hebben een kleine zuster, die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij onze zuster doen in die dag, als men van haar spreken zal? Zo zij een muur is, we zullen een paleis van zilver op haar bouwen. En zo zij een deur is, wij zullen haar rondom bezetten met zederen planken. Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in zijn ogen als een die vrede vindt. Salomo had een wijngaard te Baal Hamon. Hij gaf deze wijngaard aan de hoeders. En ieder bracht voor deszelfs vrucht 1000 zilverlingen. Mijn wijngaard, die ik heb, is voor mijn aangezicht. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo. Maar 200 zijn voor de hoeders van deszelfs vrucht. O gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem. Doe ze mij horen. Kom haastiglijk, mijn liefste, en wees gij gelijk een ree of gelijk een welp der herten op de bergen der specerijen. Tot zover de schriftlezing. Lezen nu Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, artikel 14. Zo is dan het geloof een gave Gods, niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens met de daad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil des mensen verwachten, maar omdat hij die daar werkt het willen en het werken, ja alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt beide de wil om te geloven en het geloof zelf. Deze genade is God aan niemand schuldig, want wat zou hij schuldig zijn degenen die hem niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden worden? Ja, wat zou God dien schuldig zijn, die van zichzelf niet anders heeft dan zonde en leugen? Diegene dan, die deze genade ontvangt, die is God alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig, en dankt hem ook daarvoor. Diegene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet, en behaagt zichzelf en in het zijne, of, zorgeloos zijnde, roemt hij ijdelijk, dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Voorts van diegene die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken, want het binnenste des harten is ons onbekend. En wat aangaat anderen die nog niet geroepen zijn, voor de zulke moet men God bidden, die de dingen die niet zijn roept, alsof zij waren. En wij moeten ons geenszins tegenover hen verhoogwaardigen, alsof wij onszelf een uitgezonderd hadden. Tot zover.
Het woord van God wat op deze dankdagavond tot ons komt, kunt u vinden in Hooglied 8, de versen 11 en 12. Het woord van God voor deze avond is dus Hooglied 8, de versen 11 en 12. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Salomo had een wijngaard te Baal Hamon. Hij gaf deze wijngaard aan de hoeders. En ieder bracht voor deszelfs vrucht 1000 zilverlingen. Mijn wijngaard die ik heb is voor mijn aangezicht. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo, maar 200 zijn voor de hoeders van deszelfs vrucht. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen voorbeden doen voor Lisa Goudriaan, die vrijdag naar Colombia hoopt te gaan ten bate van Open Doors en de vervolgde christenen. Laten wij de Heer zoeken in het gebed. Heren, zo mogen wij dankdag houden. En voor de tweede keer brengt u ons samen onder de verkondiging van uw woord. Vanmiddag hebben wij u mogen danken in het bijzonder voor de tijdelijke zegeningen die u in de afgelopen tijd aan ons gegeven hebt. En heren, dat waren zegeningen die wij niet hebben verdiend. En dan moet het ook onze belijdenis zijn zoals Simon Petrus dat heeft beleden aan uw voeten. Ik ben een zondig mens. Maar laten wij niet zeggen, gaat uit van ons. Want dan zijn wij niets. Maar daal in ons midden. Als de grote Immanuel, God met ons. Wanneer wij voor de tweede keer samengekomen zijn om u in het bijzonder te danken voor de geestelijke zegeningen die u ons schonk in de achterliggende tijd. Tussen biddag en dankdag was daar zondags de erediensten. En gaf u dat uw knechten mochten spreken vanuit uw woord tot de gemeente. En Heere, het is niet ongezegend gebleven. En u weet voor wie het tot zegen geweest is. U weet ook voor wie het niet of nog niet tot zegen geworden is. Maar als we nu op deze dankdag samen zijn gekomen en wij kijken terug op de preken die wij hebben gehoord, en we mogen oprecht belijden dat het niet zonder vrucht is geweest, ook in ons persoonlijk leven, en dan is er zoveel reden om u te danken voor de geestelijke zegeningen die u geeft in Christus. En u gaf dat niet alleen op de zondag, maar ook door de week. Als we bij de Bijbellezing samen mochten komen in uw huis, en alle andere momenten in het midden van de gemeente, als er catechetisch onderwijs gegeven mocht worden, als de verenigingen bijeenkwamen, al die keren dat uw woord openging, ook in de huizen, dan zijn dat zegeningen van u. En daar willen we u hartelijk voor danken. Want u bent het geweest die ons aan elkaar gegeven hebt, en dat wij woorden der zaligheid mogen brengen in het midden van de gemeente. Heer, en als we dan zo deze avond samen zijn om ook u daarvoor te danken, mag dan het woord wat we deze avond gaan overdenken ook weerklank vinden in ons hart. Als wij gaan horen over uw wijngaard, o Salomo, o meerdere Salomo. Heere Jezus, dat bent u. Want u hebt het zelf gezegd toen u hier op de aarde was, meer dan Salomo is hier. En die woorden mogen wij ook met recht zetten boven de tekstwoorden die wij gaan overdenken. En dat het dan deze avond zo mag zijn, ziende op de geestelijke zegening die u gaf, om dan ook aan uw voeten terecht te mogen komen. Om dan ook als een ootmoedige zondaar tot u te komen. Het was alles niet verdiend, Heere, vanwege de zonde. Maar nochtans gaf u het, en daarom de 1000 zilverlingen zijn voor u, o koning. Mag dat zo zijn, Heere? Wilt u ons hart daarmee vervullen? Ja, wilt u daarmee het hart van uw kinderen vervullen? Want er is zoveel reden om u te danken. En uw kinderen gaan het leren hier op aarde, wat de ware dankbaarheid is. Want zij zullen straks in de hemel geen vreemd werk gaan doen. Dan zal het eeuwig dankdag zijn. Dan zal het eeuwig een danklied klinken. Een danklied, een nieuw lied. Het lied van Mozes en het Lam. En de zangers aan de glazen zee zullen het zingen. De groten met de kleinen. En u, drie-enige God, zal eeuwig de eer ontvangen. En Heere, als wij die ware dankbaarheid nog missen, omdat wij het ware geloofsleven missen, zou u dan alstublieft vanavond willen komen en krachtig willen werken, zondaren tot bekering willen leiden. Mensen die menen het geestelijk leven te hebben, ontmaskeren, opdat ze het ware zaligmakende geloof mogen ontvangen. Heere, zie zo in gunst op ons van boven te neer, en zou u ook onze dank willen aanvaarden, die wij uitspreken aangaande de geestelijke zegeningen die u geschonken hebt. Zoudt u ook deze dank willen zuiveren, Heere Jezus, op het dankaltaar van uzelf, om zo onze dank te brengen voor het aangezicht van uw Vader. Zo mogen we samen zijn, Heere, om niet alleen te danken, maar ook te bidden, of u met uw werk voort wil gaan, ook in het midden van de gemeente, en het woord wil zegenen in de harten van kinderen, jongeren en ouderen. Niet alleen in onze gemeente, maar ook in ons vaderland. Ja, wereldwijd, breid uw koninkrijk uit. Heren, er zijn er weer toegebracht, ook in de achterliggende tijd in deze wereld. U zult toch geen dag voorbij laten gaan waarop niet één van uw uitverkorenen zalig zal worden. En daarom mogen wij u ook danken voor de uitbreiding van uw koninkrijk, wat ongetwijfeld ook in de achterliggende tijd in deze wereld heeft plaatsgevonden. En tegelijkertijd bidden wij voor uw kerk, in bijzonder ook uw vervolgde kerk. En heren, dan weet u dat Lisa aanstaande vrijdag naar Colombia zal gaan, om daar ook vervolgde christenen te ontmoeten en ook hulp te bieden. En zou u haar willen bewaren op reis daarheen, dat zij een goede tijd daar mag hebben, dat ze indrukken mag opdoen en dat ze na verloop van tijd weer terug mag keren. Heren, wilt u ook die mensen daar gedenken, maar ook op andere plaatsen waar ze het moeilijk hebben. Denk ook aan uw bondsvolk Israël en wilt u ook daar grote wonderen doen. Heren, wilt u zo in ons midden zijn deze avond. Ook als er vele jongeren, studenten aanwezig zijn in ons midden, wij mogen hen ook opdragen aan u. Zij studeren hier in de stad Rotterdam en ze mogen elkaar vinden elke keer weer op de studentenvereniging. En nu zijn ze samen met ons gekomen om ook naar uw woord te luisteren. Mag het ook voor hen tot zegen zijn en wilt u ze helpen bij de studies die zij hier mogen doen. Zo zijn onze ogen op u. Zoudt u onze gebeden willen horen en verhoren? Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het. Uit genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw dankdaggave. De Heere zegen u en uw gave. Er zal 1 keer worden gecollecteerd. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 116, de versen 7, 8 en 10. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade gelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. En wat er verder volgt, 7, 8 en 10 van Psalm 116. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 68, het 9e vers, waarin wij zullen zingen: Gij voert een hemel op vol eer, de kerker werd uw buit, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen, met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Psalm 68, het 9e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeenten en alle die met ons samen zijn gekomen deze avond, hebt u ooit wel eens een onvergetelijke dankdag in uw leven gehad? Die in uw geheugen gegrift staat? Is er ooit een moment in uw en jouw leven geweest waarvan je kon zeggen: dat is de beste dankdag die ik ooit in mijn leven heb beleefd? Dan zou ik je er een vraag bij willen stellen. Wat maakte die dankdag zo bijzonder? Wat was het dat dat de beste dag van je leven was? Was het misschien zoals die Melaatse Samaritaan die genezen werd door de Heer Jezus? Ja, die samen met 9 andere Melaatse mensen ten dode opgeschreven was. Maar vanuit de nood van hun leven leerde roepen tot de Heer Jezus Christus en zij alle 10 door de Heer Jezus werden gereinigd. Toen konden ze alle 10 dankdag houden. Want alle 10 hadden ze hetzelfde van de Heer Jezus ontvangen. Maar wat doen nu 9 van deze 10 mannen? Zij keerden met de weldaad van de genezing terug naar huis. Natuurlijk waren ze dankbaar dat ze hun gezondheid weer teruggekregen hadden. Dat geloven wij zeker. Zij konden zeker wel dankdag houden. En toch vind ik het niet zo'n beste dankdag van die 9. Het was eigenlijk een slechte dankdag. Want ze gingen met de zegen naar huis en ze vergaten de persoon van wie ze het ontvangen hadden. Maar kijk dan eens even naar die andere, die Samaritaan, die ook genezen was. Hij keert terug. Hij keert terug met de weldaad van Christus tot Christus. Want hij weet, als ik werkelijk dankbaar wil zijn voor datgene wat ik ontvangen heb, moet ik weer aan zijn voeten zijn. Want dat is de beste plek om dankdag te houden. Het is ook de enige plek waar dat echt kan. Want daar verlies je jezelf en daar hou je Christus over. En als dat zo is, blijft er maar 1 dankjubel over. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo. Wat zou het groot zijn als dit de dankdag mag zijn, deze avond, onder de prediking van Gods woord. Wij schrijven als thema boven de prediking: Sulamiet bezingt de rijkdom van Salomo. Sulamiet bezingt de rijkdom van Salomo. 3 gedachten. We staan stil bij de wijngaard van Salomo. We staan stil bij de opbrengst voor Salomo. En ten derde het loon van Salomo. Sulamiet bezingt de rijkdom van Salomo. De wijngaard van Salomo. De opbrengst voor Salomo. En het loon van Salomo. Koning Salomo was een zeer rijke koning. Zo staat hij ons getekend in het woord van God. De Heere God heeft daar trouwens zelf een getuigenis van afgelegd. Want ik lees in 1 Koningen 3 vers 12 en 13. Zie, ik heb gedaan naar uw woorden. Zie, ik heb u een wijs en een verstandig hart gegeven, dat uw gelijke voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet opstaan zal. Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb ik u gegeven. Beide rijkdom en eer. Dat uw gelijke niemand onder de koning al uw dagen zijn zal. Van die rijkdom horen wij Sulamiet in onze tekst een getuigenis afleggen. Zij zingt over de rijkdom van Salomo. En heel in het bijzonder zingt zij van de wijngaard van Salomo. En Salomo had een wijngaard, zo laat onze tekst weten, in Baal Hamon. Waarschijnlijk lag dat in de buurt van Salomo's imponerend paleis te Jeruzalem. En inderdaad, Salomo had veel wijngaarden. Hij schrijft er zelf over in het boek Prediker, hoofdstuk 2, vers 4, dat hij wijngaarden had geplant. Dat moeten wel enorme wijngaarden geweest zijn, met zeer veel wijnstokken. Het waren ook hele vruchtbare wijnstokken, want Sulamiet zegt, een ieder bracht voor deszelfs vrucht 1000 zilverlingen. Volgens Jesaja 7, vers 23 was elke wijnstok 1 zilverling waard. Dus als Sulamiet zingt van 1000 zilverlingen, dan spreekt ze dus van de vruchten die afkomstig zijn van 1000 wijnstokken. En in die wijngaard van koning Salomo waren vele hoeders aan het werk. En van hen wordt gezegd dat elke hoeder afzonderlijk 1000 zilverlingen gaf aan koning Salomo. Als je dat op je in laat werken, dan moeten die wijngaarden van Salomo wel 1000 wijnstokken gehad hebben. Welk een rijkdom van deze koning. En zoals de Bijbel ons dat laat weten over de wijngaarden in de tijd van de Bijbel in Israël, dan waren die wijngaarden voorzien van een hoge sterke toren, waar elk moment een wachter zat om de wijngaard in de gaten te houden. Er zullen ook meerdere wijnpersbakken in die wijngaarden geweest zijn, om de rijpe druiven te kunnen persen. En rondom die wijngaarden zal Salomo ongetwijfeld muren gebouwd hebben om de dieven en de wilde dieren buiten de wijngaard te houden. Kortom, de wijngaard waar Sulamiet van zingen mag, spreekt van Salomo's rijkdom. En wat is nu de geestelijke betekenis van deze wijngaarden die ons vanavond vanuit de tekst tot ons komen? Nou, Salomo is in het boek Hooglied het type van Christus. En Sulamiet is het type van de bruid van Christus. En daarom, als wij vanavond dieper gaan afdalen in onze tekst, dan horen wij hier de bruidskerk zingen van de rijkdom van haar bruidegom. Want de bruidegom Christus heeft een wijngaard. Dat is zijn kerk. En die kerk is hier op aarde. En in die kerk hier op aarde heeft hij zijn hoeders. Dat zijn in de eerste plaats de dienaren van het woord. Maar bij de dienaren van het woord heeft de grote bruidegom van deze wijngaard ook de ouderlingen en de diakenen gegeven. Ja, ook Gods kinderen behoren tot de hoeders van die wijngaard vanuit de diepste betekenis van het ambt van alle gelovigen. En de vruchten die de waarde hebben van die 1000 zilverlingen die elk van die hoeders brengen voor het aangezicht van die grote Salomo, dat ziet op de vruchten van de genade die in het leven van Gods knechten en Gods kinderen openbaar komen. Ja, het gaat hier over de wijngaard des Heren. Het gaat hier over de kerk van Christus, de grote bloedbruidegom. En het is alles zijn eigendom. Heel die wijngaard en alles wat erbij hoort, is het wettig eigendom van die grote bruidegom. Vandaar dat ook verschillende verklaarders zeggen dat de eerste woorden van vers 12... geen woorden van de bruid zijn, maar woorden van de bruidegom. Mijn wijngaard die ik heb, is voor mijn aangezicht. Nou, dat is zeker waar. Het is alles van Christus. En het is zeker waar dat Christus kan zeggen, mijn wijngaard die ik heb, is voor mijn aangezicht. Maar als we goed naar Hooglied 8 gaan kijken, dan is het feitelijk een hoofdstuk waar alleen de bruid aan het woord is. En juist omdat na die woorden de wijngaard die ik heb voor mijn aangezicht, zij als in één adem erachteraan zegt, en de 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo, maar de 200 zijn voor de hoeders van deszelfs vrucht. Mogen wij het ook zo zien, zoals ook andere verklaarders zeggen, dat ook deze woorden van Sulamiet zelf zijn. En dan staan wij wel voor een heel bijzonder wonder. Hoe kan Sulamiet zeggen, mijn wijngaard die ik heb is voor mijn aangezicht? Hoe kan de bruid van Christus dat zeggen? Laten we even terugbladeren in het boek Hooglied. Wat lees ik van Sulamiet in het eerste hoofdstuk? Daar spreekt ze inderdaad over haar wijngaard. Maar die wijngaard heeft zij niet gehoed. Die wijngaard heeft ze verwaarloosd. Die wijngaard ligt vol met stenen. In die wijngaard groeien de doornen en de distelen. In die wijngaard heerst een dorheid. En daar kruipt het ongedierte. En dat is vanavond een ontdekkende boodschap, gemeente. Want in zo'n wijngaard bent u, ben jij en ben ik van nature een hoeder. Nee, die wijngaard is niet altijd zo geweest. Want de eerste 2 hoofdstukken van Gods woord laat ons een hele andere wijngaard zien, tussen aanhalingstekens, de Hof van Eden, waar alles glinsterde van de eer van God, waar alles goed was. Hoe getrouw was de mens daar als een hoeder in de Hof van Eden. Daar klonk letterlijk elke dag het loflied. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Heere. Maar dat lied is verstomd. Waarom? Omdat de mens gevallen is in de zonde. En de Heere heeft moeten uitzeggen, moeten uitroepen, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Wij zijn gevallen in de zonden. We hebben geluisterd naar die sluwe vos die wijngaard binnenkwam om de mens te verleiden tot de zonde. En toen werd het ganse aardrijk om onzentwil vervloekt. En nu zijn we samengekomen op de dankdag. En worden wij opgeroepen voor Gods heilig aangezicht ons persoonlijk leven te onderzoeken. Wat is er in de kerk te vinden? Wat is er in uw hart te vinden? Wat is er in uw gezin te vinden? Wat is er in uw huis, in uw slaapkamer? Wat is er op je iPhone te vinden? Zijn er nog zilverlingen voor de Heere op deze dankdag? Zijn er nog vruchten van genade te vinden in uw leven, waarmee wij u deze avond en jij deze avond die grote Salomo ootmoedig dank kunt betuigen? Ik leg de vraag na aan ons aller hart, een indringende vraag op deze dankdag. Waar zijn uw 1000 zilverlingen? Ga je wijngaard eens doorzoeken. Wat is nu de geestelijke vrucht geweest tussen biddag en dankdag? Die je vanavond de Heere kan voorhouden? Met de lofzang, de 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo? Of zijn er alleen maar 1000 zilverlingen voor uzelf, voor jezelf? Heb je ontdekt hoe je wijngaard erbij ligt van nature? Heb je verstaan dat je niets de Heere kan aanbieden tot zijn eer? Heb je ontdekt dat er totaal geen 1000 zilverlingen meer te vinden zijn in onze verwoeste wijngaard? Maar dat onze persoonlijke wijngaard vol ligt met de stenen van onze zonden, met de doornen en de distelen van onze ongerechtigheden? Heb je ontdekt dat die wijngaard krioelt van de boze geesten onder leiding van de Satan? Weet u wat er in onze wijngaard aanwezig is? En ik ga het heel scherp zeggen, en ik hoop dat de pijl uw hart verwondt. In onze wijngaard zijn geen 1000 zilverlingen meer te vinden tot eer van God. Maar weet u wat er wel te vinden is? De 30 zilverlingen van uw zonde, waarmee je de Christus hebt verraden. Dat is wat. Daar zitten we nou met onze godsdienst. En daar zitten we nu met al onze uitwendige vroomheid. Maar van natuur is onze wijngaard gevuld met de 30 zilverlingen van Judas, waarmee we Christus hebben verraden. Met al onze zonden. Onze wijngaard is niets anders als een wijngaard vol stinkende vruchten. Zo diep zijn wij gevallen in de zonde. Geen godlover meer, maar een eerover van die allerhoogste God. O mijn wijngaard die ik heb. O wat moet God toch met zo'n wijngaard? Hij heeft het zelf laten beschrijven in het heilig woord van God. Want wat lees ik in Jesaja 5? Ik zal die wijngaard wegnemen. Ik zal die wijngaard tot een verwoesting maken. Ja, de Heer is recht in al zijn weg en werk. En toch, staat er in onze tekst, Salomo had een wijngaard. En daarvan mag Sulem iets zeggen, en die wijngaard is ook van mij. Hoe kan dat toch? Omdat van eeuwigheid die wijngaard van de Heere voor zijn aangezicht was. Van eeuwigheid is de kerk aan Christus de bruidegom gegeven. En weet u wat de Heer Jezus Christus gezegd heeft toen hij die wijngaard van zijn vader kreeg? De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen, een schone erfenis is mij geworden. Hij heeft zijn bruid aanvaard. Hij heeft ook de wijngaard van die bruid, als die woeste wijngaard vol van zonde en ongerechtigheden, willen aanvaarden. Ja, hij wilde zelfs afdalen in die woeste wijngaard. In die verwaarloosde wijngaard van zijn kerk. En wat heeft de Heer Jezus daar gedaan? Daar is hij terechtgekomen in de wijnpersbak van Gods toren. Daar werd zijn zweet als grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Daar heeft hij de wijngaard van zijn bruidskerk bevochtigd met zijn bloed. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Dat bloed dat ook de zonden doodt. Kijk, en dat doet de kerk des Heren zingen. Te dien dagen zal er een wijngaard zijn van rode wijn. Zingt van diezelfde bij beurten. En in die weg is de wijngaard van Christus weer de wijngaard van zijn kerk geworden. Hij heeft met zijn bloed die wijngaard van zijn kerk tot zijn eigendom gekocht. En daarom gaat de bruidskerk zingen, de 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de opbrengst voor Salomo. Als Sulemiet het uitroept dat de wijngaard van Salomo haar wijngaard geworden is en dat de rijkdommen in die wijngaard ook voor haar is, en als ze dat dan overdenkt, dan raakt zij in verwondering en aanbidding. Want als zij zegt, mijn wijnga die ik heb is voor mijn aangezicht, dan krijgt ze als het ware een terugblik op haar leven. Wie was zij eigenlijk oorspronkelijk, die Sulamiet? Zij was een heel arm hoederinnetje. Een van het minste soort. Want zij heeft de wijnga die ze had niet gehoed. Zij woonde in ver afgelegen streken. Maar toen was daar een dag dat zij koning Salomo ontmoette. Een onvergetelijke dag in haar leven. Een dag waarop ze liefde ontving van deze koning. En dat er wederliefde kwam tot deze koning. En daar is het niet bij gebleven. Want koning Salomo heeft haar ten huwelijk gevraagd. Zij mocht de bruid worden van koning Salomo. En wat was er een innige liefde tussen Salomo en Sulamiet. Hoor het Sulamiet eens zingen aan het begin van het boek Hooglied. Hij kuste mij met de kussingen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Maar dat leven van Sulamiet ging niet altijd over rozen. Er waren diepten in haar leven, er waren hoogten in haar leven. Als ze op zichzelf zag en op haar afkomst en op de wijngaar die zij niet gehoed had, dan moest ze snikkend uitroepen, ik ben zwart. Maar als ze dan weer eens de stem van Salomo hoorde en ze mocht in zijn nabijheid zijn, en ze hoorde van Salomo hoe hij haar zag, kon ze toch ook niet nalaten om ook te zeggen, doch lieflijk. Het ene moment komen wij Sulamiet in dit Bijbelboek tegen als de bruid die haar bruidegom weer kwijt is. En dan zie je dat ze opnieuw haar bruidegom gaat zoeken. Ze kan maar niet rusten voordat ze Salomo weer gevonden heeft. En daarom zegt ze het ook in hoofdstuk 3, toen ik een weinigje van hen weggegaan was, vond ik hem die mijn ziel lief heeft. Nee, haar geloof in de bruidegom was ook niet altijd even sterk. Soms liep het zo laag af met Sulamiet, en daarmee ook met de bruidskerk van Christus, dat ze neerligt op het bed van de zorgeloosheid. Toen was die brandende liefde waarvan ze sprak aan het begin van Hooglied bijna uitgeblust. Want toen haar bruidegom tot haar kwam en stond te kloppen aan de deur van haar slaapkamer, en hij zo liefdevol en verlangend sprak, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duive, mijn volmaakte. Mijn hoofd is vervuld met de dauw en mijn haarlokken druppen. Toen zei ze zelfs, ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, zal ik ze dan opnieuw bezoedelen? Toen had ze helemaal geen behoefte meer in de nabijheid van haar bruidegom. Maar zie dan eens die onveranderlijke liefde van de bruidegom tot zijn bruid. Hij wakkerde de liefde weer aan. Hij liet de mirre van zijn liefde achter. En hoewel hij vertrok en zich een poosje verborgen hield voor Sulamiet, voor zijn bruid, kon ze toch niet nalaten op te staan om hem te zoeken. Al moest ze de nacht in, al moest ze lang zoeken, al werd ze geslagen door de wachters van de stad. Ze zocht hem en ze bleef hem zoeken, totdat ze hem weer gevonden had, omdat de bruidegom zich weer liet vinden. En toen ze eens verborgen was, gevlucht was in de kloven van een steenrots, als een opgejaagde duif, als een berooide duif, als een angstige duif, als een duif die geen zuiver geluid meer kan voortbrengen, toen was daar weer die bruidegom die zijn bruid opzocht en zo liefdevol sprak. Mijn duiven, zijnde in de kloven van de steenrots, in het verborgene van een steile plaats, toon mij uw gedaante, Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante lieflijk. O, als de bruid van Christus zo eens op dankdag terug zou zien, wat blijft er dan over? De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo. Kom, gemeente. Wat hebt u naast de tijdelijke weldaden aan geestelijke weldaden ontvangen in de afgelopen tijd? Wie is er zondaar voor God geworden? Waar liggen de hartelijke tranen die je hebt geweend voor Gods aangezicht? Is er liefde gekomen tot de Heere en zijn dienst? Of is er een periode in het geloofsleven aangebroken dat de Heere alles weer ging afbreken? Om plaats te maken voor Christus? Bij wie is Christus geopenbaard in de afgelopen tijd? Wie zou er vanavond kunnen getuigen van een ontmoeting met de bruidegom? Zo onder de prediking van het heilig evangelie. Wie kan gaan getuigen hoe de Heere licht ging geven over zijn deugden? In het bijzonder de deugd van zijn goddelijke recht. Zodat je hebt geleerd dat God op grond van recht een zondaar zalig maakt. Wie zou er vanavond kunnen getuigen, terugkijkend op de afgelopen perioden, hoe hij de vergevende liefde van God in Christus heeft mogen ondervinden, voor het eerst of bij vernieuwing? Zijn hier arme zondaren geweest, die in de achterliggende tijd hebben mogen ondervinden wat het is om door het bloed van Christus met God verzoend te worden? Wie heeft de Heere leren kennen in Christus als een almachtig God en een getrouw Vader? Kom, gemeente, ik roep u toe. Wat heb je ontvangen waarvoor je de Heere vanavond dank kan zeggen? O, hoor eens wat de bruid uit het Hooglied mag getuigen. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo. Het is niets uit ons, het is alles uit u. O, wat is de drie enige God u waard vandaag op deze dankdag? Dat we onszelf eens kwijt zouden raken om alleen de Heere over te houden, om hem te danken. Om niemand anders te zien deze avond zo onder de prediking van het woord dan Jezus alleen. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Om zo eens dankdag te mogen houden. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo. O lieve Heer Jezus. U weet wat er in de achterliggende tijd is geweest. Dan zijn mijn tranen voor u. Dan zijn mijn gebeden voor u. Dan zijn mijn dankzeggingen voor u. Dan is de tijd die ik ontvangen heb voor u. Mijn kracht en mijn wijsheid die ik gekregen heb, die zijn voor u. U bent al mijn liefde waardig. En dan zal de een misschien komen met een duur flesje nardus. En de ander heeft niet meer dan 2 penningskens. Maar ze leggen het voor hem neer en ze zeggen, het is toch voor u, o Salomo, de 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo. Mag het zo zijn? Raakt het je hart? Leeft het van binnen? Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wou vatten. Dat is dankdag houden aan Jezus voeten. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo. Dat is oprecht belijden, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. O, als de Heer u op die plaats brengt, gemeente, dan wordt je hart zo ruim. Als je de eer van God op het oog mag hebben, dan ben je gestorven aan je eigen eeroversharts. Dan mag je voor een ogenblik een Juda zijn, een godlover, met een ruim hart. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo. Als je dan zo de eer van God op het oog mag krijgen, dan zeg je vader, moeder, mijn kinderen, heren, zijn de 1000 zilverlingen voor u. Grijp ze toch, bekeer ze toch, ze behoren u toch toe. Zien op je kleinkinderen, zien op de eer van God. O koning, de 1000 zilverlingen zijn voor u. Neem ook van mijn kleinkinderen tot uw kudde. Als je dan een gemeente voor je ziet en je weet dat er nog onbekeerde zielen zijn, dan kun je uit de volheid van je gemoed zien op de eer van Christus, zien op de middelaarskroon van Christus, waar nog lege plaatsen zijn, waar parels ingehecht moeten worden. O Heer Jezus, zie de kudde, zie de onbekeerde kinderen, jongeren en ouderen, en bekeer ze nog uit genade, want de 1000 zilverlingen zijn voor u, o koning. O, als je dan hem in het oog mag krijgen en je hart is vervuld met zijn eer, dan blik je in je portemonnee, dan blik je op je bankrekening en dan zeg je, de 1000 zilverlingen zijn voor u, o koning. Dan gaat het niet meer om ons bezit, maar dan gaat het om zijn bezit. Kom, hoe leeft het in uw hart? Het is de rijkste dankdag om in een drie-ene God te mogen eindigen. Al is dat voor ons mensen zo moeilijk. Want wie werkelijk op die plaats mag komen, de 1000 zilverlingen zijn voor u, o koning, die is zichzelf kwijt. En dat is zo'n moeilijke les. Ik hoor deze dienaar van het woord zeggen, het is nog makkelijker om te breken met de zonde dan je eigen gerechtigheid kwijt te raken. Begrijpt u dat? Hoe ligt het nou in uw leven? Is het nog steeds ik alleen? Gaat het nog steeds om je eigen ik? Of is het misschien ik en Jezus? Of misschien nog anders, dat je het omdraait, Jezus en ik. Maar zo kun je geen dankdag houden. Je kan alleen maar dankdag houden, zoals bij de bruid hier in onze tekst. Jezus en Jezus alleen. Zodat je niets anders meer kan zeggen, de 1000 zilverlingen zijn voor u. O koning, want u bent dat zo waard om in het wonder te mogen eindigen. Want het is uit hem en door hem en tot hem. En als je op die plaats terecht mag komen, dan zul je Gods gunst mogen ervaren. Dan mag je Gods genade ervaren in je ziel. Dan zal hij zijn loon gaan wegschenken. En daar zingt de bruid ook van. Luister maar 200 zijn voor de hoeders van deszelfs vrucht. Onze laatste gedachte, het loon van Salomo. De 1000 zilverlingen zijn voor de koning. Ja, voor de koning, gemeente. Maar uit de volheid van die koning bezit, gaat hij ook wegschenken aan de hoeders van zijn wijngaard. 200 zilverlingen. Zie je wel, gemeente, hoe rijke koning Jezus is. Hij wordt van het geven niet armer. En hij wordt van het inhouden niet rijker. Er is een overvloed aan zilverlingen voor zijn aangezicht, zodat hij zijn kerk er 200 van gaat geven. Sulamiet noemt Gods kinderen hier opnieuw hoeders. Het zijn de hoeders in zijn wijngaard. En dat heeft Christus zo gewild. Zij kunnen niet zelf voor de vruchten zorgen. Dat is zijn werk alleen. Maar wel worden degenen die in die wijngaard worden geplant, hoeders van de vrucht genoemd. Ze moeten dus trouw waken over de vruchten in zijn wijngaard. En wat wil dat zeggen? Dat wil allereerst zeggen dat ze er alles aan moeten doen om die vruchten in het bezit te krijgen. Om die vruchten te mogen ontvangen. En wat heeft de Heer nu aan zijn kerk gegeven, opdat de vruchten van de genade zouden gaan groeien in zijn wijngaard? Heel eenvoudig, zijn genademiddelen. Dat is de prediking van het woord. Dat is het zingen van de psalmen. Dat is het gebruik maken van de sacramenten. Dat is het vluchten tot de troon van Gods genade in de weg van het gebed. En wie dat trouw mag hoeden, die zal een zegen ontvangen. Want de dichter van Psalm 119 zingt: gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Hebt u die zegen ontvangen in de achterliggende tijd? Maar de ware hoeders van de wijngaard zullen de vruchten niet alleen ontvangen uit de volheid van Christus, maar ze zullen die ook moeten bewaren. Moeten bewaren in hun hart. Ook dat komen we in de schrift tegen. Denk aan Maria. Zij bewaarde en overlegde datgene wat ze van de Heer ontvangen had in haar hart. En ook dat is niet zonder gevolg, gemeente. Want dan hoor ik David zeggen in Psalm 104: mijn overdenking van hem zal zoet zijn en ik zal me in de Heere verblijden. Wat een wonder als je met de genade die je van de Heere gekregen hebt in de stilte mag mediteren en mee terug mag keren tot de Heere en je in die genade die je van de Heer ontvangen hebt, je mag verblijden. Zijn er zulke momenten geweest? En in de derde plaats gaan de hoeders van de vruchten in de wijngaard ook strijden. Strijden tegen alles wat het ontvangen van die vruchten kan tegenstaan, wat het bederf van die vruchten kan bewerken en wat het kwijtraken van die vruchten kan geven. Zij moeten ook in die wijngaard leren strijden om de genade niet kwijt te raken, ook de gevoelige genade niet. En hoe dikwijls gebeurt dat niet? Dat ze de gemeenschap met de Heere weer kwijtraken, doordat er weer een zonde is. Of dat ze weer toegegeven hebben aan wereldgelijkvormigheid. Asaf moest het ook uitzingen. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moogt wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En dan? Nou, daar zie je het gebeuren. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed, schier uitgeweken en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleen. O, wat komen die ware hoeders in de wijngaard van Christus er met smart achter hoe het soms na ontvangen genade weer kan worden. En toch zullen ze in die strijd ook tijden kennen, waardoor ze mogen zingen: ik heb de overhand verkregen, gij Heere, alleen gij zijt, verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Wat een trouwe zorg van Christus voor de hoeders van zijn wijngaard. Hij bedeelt zijn volk bij tijden met loon. Niet uit verdiensten, maar genadeloon. Maar de 200 zilverlingen zijn voor de hoeders van deszelfs vrucht. Wat is dat dan? Hoe moeten we dat dan zien? Het loon wat die grote bruidegom aan zijn bruidskerk geeft. Nou, laat ik dan eerst met het allergrootste loon beginnen. Dat krijgen ze straks, als Gods kinderen in de hemel mogen zijn. Als ze in het paradijs hierboven mogen komen en het uit de stem van de Heer, uit de mond van de Heer Jezus mogen horen: komt gij gezegende mijns vaders en beërf het koninkrijk hetwelk u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Dat is het eeuwige, zalige leven met de drie enige God. Dat loon ligt klaar voor allen die de Heere vrezen. Maar ook in dit leven geeft de Heere al van die 200 zilverlingen. Want gemeente, wie de eer van God op het oog mag hebben, en wie van harte begeert om tot eer van God te leven, en die tegelijkertijd ook zo'n smart kent en verdriet vanwege die duizenden tekorten die er elke keer weer zijn in het hart, die zal toch door de Heere niet beschaamd worden. Want ze krijgen van deze rijke bruidegom elke keer weer iets van die 200 zilverlingen. Maar wat is dat dan? Dat is als je Gods gunst mag ervaren. Dat is als hij weer iets van zijn liefde in je hart laat stromen. En je dat ook mag bemerken. Dat is als je zijn goedkeuring mag ervaren in je hart. Als je gehoorzaam mag zijn aan zijn woord. Dat ervaar je als je iets uit de volheid van de Heer Jezus Christus mag ontvangen. Dat zie je bijvoorbeeld gebeuren als er een opwas mag komen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Of als hij te hulp komt, juist in hele moeilijke omstandigheden. Of als hij wijsheid geeft, als je dat nodig hebt. Als je zijn bewarende, sparende hand kennelijk mag ervaren in soms hele gevaarlijke, kritische momenten. Als hij vertroost door het woord. Als hij vertroost door de sacramenten. Als hij het ware zaligmakende geloof versterkt door de tekenen van zijn liefde. Als je vrede mag vinden, zoals er staat aan het einde van vers 10, toen was ik in zijn ogen als een die vrede vindt. Heb je zo wel eens van die zilverlingen van hem mogen ontvangen? Weet u, als je ook dat mag kennen, naast al die tijdelijke zegeningen waarvoor wij de Heere vandaag danken, dan zul je nog meer drang voelen van binnen, in je ziel, om met de bruid uit het Hooglied in te stemmen. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o koning. O, als het zo vandaag eens dankdag is, gemeente. Om dan juist zo tot hem te gaan en te zeggen: de 1000 zilverlingen zijn voor u, o koning. En daarbij als een onwaardige zondaar aan Jezus voeten mag ervaren: maar de 200 zilverlingen zijn voor de hoeders van de wijngaard. Zoals het straks gaan zingen: gij voert een hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zal wonen. Mag u er iets van kennen? Als je dit nou mist, ga dan uit tot die zeer rijke koning Salomo. Want bij hem is nog een ongekende volheid. En hij wil nog steeds genade geven voor de grootste der zondaren. En als je iets van die genade ontvangen hebt, dan kan het niet anders of je zal elke keer weer tot hem uitgedreven worden om meer genade te mogen ontvangen. Zo zal het gaan met de kerk des Heren. Door dit leven heen, op weg naar de eeuwige dankdag. Dat zal wat zijn om eeuwig dankdag, storeloze dankdag, zonder dat er maar iets tussen komt, te kunnen houden. Om met alle hoeders van de wijngaard, een schare die niemand kan tellen, altijd te mogen wonen in het paradijs van de drie enige God. Daar zullen ze staan voor de troon van God. Daar zullen ze staan aan de glazen zee, met het oog gericht op het lam staande als geslacht in de troon. En daar zal die ganse kerk, die bruidskerk, tot in alle eeuwigheid zingen. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o lieve Vader. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o lieve Heer Jezus. Ja, de 1000 zilverlingen zijn voor u, o lieve Heilige Geest. O drie-enige God, u alleen zij al de eer. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, dat dat zo in ons hart zou mogen zijn. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o koning. Heer, het gaat toch om u, u drie enige God, die alle eer zo waardig is. En u wordt juist zo verheerlijkt in het zaligen van een zondaar. En in de veelheid van uw onderdanen is uw heerlijkheid gelegen. En daarom, Heere, zou u nog rijk willen werken en wonen in ons midden, in de kerk van Nederland. Dat er toch een opwekking zou mogen komen, Heere. Want de wijngaard in ons land is zo verbroken, zo verwaarloosd. Maar zou u willen komen met die krachtige werking van de Heilige Geest? Ontwaak noorderwind en kom gij zuidenwind. En doorwaai de hof van uw kerk opdat de specerijen mogen uitvloeien. En dat u dan zal komen, o liefste van uw wijngaard. En het in uw wijngaard mag klinken dat heerlijke, Godverheerlijkende lied. De 1000 zilverlingen zijn voor u. O koning, schenk dat, Heere. Hartelijk dank voor datgene wat u deze dag gaf, vanmiddag en vanavond. Laat het zo de rest van deze week met ons mee mogen gaan, bij alles dat ons nog wacht, en leid ons heen naar zondag. Wilt u met dominee Klaver zijn als hij hier hoopt voor te gaan, en met ons in de gemeente van Meerkerk. Heere, onze ogen zijn op u. Wij hebben niets verdiend, maar wij vragen het uit loutere genade om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 72, het 8e en het 10e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. Psalm 72, vers 8 en 10. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.